En zo komen we bij de afsluiting van deze korte, maar hevige, heftige brief. Want dat was hij zeker. Een brief namelijk in essentie met maar één boodschap, waarschuwing. Namelijk, ook al lijkt het erop dat God niet oordeelt, God zal oordelen. Dat is wat hij gedaan heeft in het verleden. Dat is de inhoud van de brief feitelijk. En hij zal dat doen in de toekomst. En dat is dan de strekking van deze brief. En dat geldt niet alleen voor een ongelovige wereld, ongelovige mensheid. Maar het geldt net zo goed voor gelovigen die niet uit het geloof leven. U wordt geacht dat te weten. De Bijbel zegt, de rechtvaardige. En dan stoppen wij, want dan roepen wij eerst, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. En daarna komt, maar God rekent geloof tot gerechtigheid. Dus staat er, Noach was een rechtvaardig man. Dat was niet de eerste en zeker niet de laatste. En wij hebben, laat ik het anders zeggen, wij die geloven worden op grond van geloof rechtvaardig gerekend. Dat heet een toegerekende gerechtigheid. Maar nou wordt het bijna weer een theologische term, maar het is wat het is. Maar van de rechtvaardige staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is hoe het aangehaald wordt, in elk geval in Hebreeën hoofdstuk 10, het laatste gedeelte. Ontleent trouwens aan het Oude Testament. En daar staat dus echt niet dat de onrechtvaardige door geloof gerechtvaardigd wordt. Dat is wel zo, maar dat staat daar niet. Daar gaat het ook niet over. Waar het over gaat is dat de rechtvaardige uit het geloof zou leven. Een gelovig mens, een wedergeboren mens, wordt geacht daaruit te leven. Dagelijks, uit vertrouwen op de Heer en zijn woord. Dat is bepalend, was de bedoeling voor ons denken, voor onze overleggingen des harten en hoe dat allemaal heten mag. Voor onze inwendige mens die vernieuwd zal worden van dag tot dag. En hoe dat op talloze plaatsen dan maar staat. En dat bepaalt dus inderdaad ook ons doen en laten, onze levensweg, onze dienst aan de Heer, logischerwijze, want daartoe zijn wij geroepen, voor altijd, maar voor nu ook al, dus, enzovoorts. En indien wij dat niet doen, dan heeft dat consequenties, en ik zal het in de loop van de tijd hier ook wel eerder gezegd hebben, dat het consequenties heeft, ik ben er persoonlijk blij mee, want ja, anders hou je over dat als iemand eenmaal tot geloof gekomen is, dat de rest van zijn leven er dus hoegenaamd niets meer toe doet. Dat ze er geen verschil maakt. En er zijn er inderdaad die dat denken. Maar dat is niet het geval. Integendeel, het is precies andersom, zoals zo dikwijls. Pas sinds wij wedergeboren zijn, doet ons leven ertoe. De vraag is natuurlijk, wat doet het dan ertoe? En waaraan doet het wat toe? En dat soort dingen meer. Maar wat het toe doet, is dat wij als schepselen gods, in dit geval nieuwe schepselen, zouden leven tot eer van God. En dat betekent in de eerste plaats dat aangezien God per definitie en van nature en in wezen spreekt, in zijn wezen, dat is wat hij doet, spreken, betekent het dat wij om hem te dienen in de eerste plaats dus naar hem luisteren. Daar begint het mee. Luisteren naar hem en dus luisteren naar zijn woord. Ja, en de rest gaat dan min of meer vanzelf. Het gaat min of meer vanzelf. Nou ja, de rest doet hij zelf. Dat wil zeggen, de rest wat daarop volgt is de uitwerking van zijn woord in ons hart, in ons denken en zo verder. Dat is, ja, mensen kunnen leven moeilijk maken, maar het is helemaal niet moeilijk. Het is net als bij de natuurlijke mens. Wat hij nodig heeft na zijn geboorte is voeding. Het zijn gedachtwezen wat er allemaal ingaat. En het zijn gedachtwezen wat er dus ook allemaal weer uitkomt. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. En dat is, nee, dat zeg ik niet zomaar. Dat is met de gelovigen ook zo. Wij moeten leren voedsel tot ons te nemen. Wij worden ook geacht dat daar op gericht te zijn. Zoals het pasgeboren kind dat is. Als nieuwgeboren kinderkind zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Enzovoorts. Dat wil zeggen, dat, daar begint het mee. En als het kind dat niet doet, dan is er een probleem. En het probleem is niet alleen dat het niet drinken wil of niet eten wil. Daar zit gewoonlijk wat anders achter. Dan wordt het een moeizame aangelegenheid. Maar daarnet, nee, het is alarm, dan gaat er een alarm af. Het kind wil niet eten, het kind wil niet drinken. Dan is er iets mis. Want dat zou het van nature moeten doen. En wij als kinderen God zouden dat ook van nature dus doen, eten. Dat wil zeggen dat woord van God tot ons nemen. Het probleem is echter dat het ons gewoonlijk afgeraden wordt. Dat het ons moeilijker gemaakt wordt. Toch? En dat iedereen er zich mee bemoeit. Of het wel op de goede manier doen. Maar in principe, daar gaat het om. En het woord zou een uitwerking hebben in ons leven zodanig dat we ons leven wijden aan hem die tot ons spreekt, die ons heeft wedergeboren door zijn eeuwig onvergankelijk woord, het zaden wedergeboorte, en die ons met dat woord ook voedt. Dat is het eigenlijk. En al het andere wat ik erover zeg is cultuurgebonden. Dat maakt het allemaal moeilijk. Dus ik houd het liever zo. Wij worden alleen gewaarschuwd dat we niet zouden protesteren tegen de Heer, niet murmureren. Dat was het laatste vers wat we onder ogen hadden. Vers 16. Vers 16, deze zijn murmureerders. En wie die deze zijn, dat weet u langzamerhand. Murmureerders, zijn het niet eens met de Heer. Klagers over hun eigen toestand, ze zijn ontevreden. Wandelend naar hun begeerlijkheden. Uit het natuurlijke menselijke hart voorkomt. En hun mond spreekt opgeblazen dingen. Grote woorden worden gesproken tegen de Allerhoogste. Maar u weet dat dat een uitvinding is van de duivel hoogstpersoonlijk. Ja. En vervolgens dat men vol verwondering, probeer zo dicht mogelijk bij die Nederlandse vertaling te blijven, vol verwondering ziet op de uitwendige dingen. Zich verwonderende over de personen. Maar de personen betekent de uitwendige dingen. De buitenkant. Eigenlijk is dat gewoon oppervlakkigheid. Om des voordeels wil. Elders staat er dat er zijn, juist onder de gelovigen, die beschouwen de godzaligheid als een gewin. Als iets waar je beter van moet worden als mens. Ik weet niet of ik u dat gezegd heb, maar het is mij meerdere keren overkomen dat mij gevraagd werd naar mijn geloof of naar mijn beroep. Het is moeilijk van elkaar te scheiden, denk ik. Maar toe maar. En dan werd er vervolgens gevraagd of ik daar blij mee was. Of ik daar gelukkig van werd of zoiets. Nou ja, dan zeggen ze ja, en dan zeggen ze, oh, dat is mooi, en dat is het einde van het gesprek. Want ze vinden dat van religie, daar moet je voordeel van hebben, het moet je blij maken. Je moet er gelukkig van worden. Waar staat dat helemaal in de Bijbel, zeg ik dan altijd maar. Want gaat niet om ons. Het gaat niet, en dat blijf ik altijd roepen. Het gaat niet om ons, het gaat om de Heer die een werk doet. En hij roept ons op om daarin betrokken te geraken. En naarmate wij ons aan zijn wil, zijn plan, zijn werk onderwerpen, naar diezelfde mate zullen wij daar ook onze vrede, bevrediging, onze rust in vinden. Dat is wat het is. Betekent alleen dat wij daardoor komen te staan buiten de waan van de dag en buiten de gangbare maatschappelijke opvattingen en de publieke opinie en de politieke correctheid en wat heb je nog meer voor termen daarvoor zeg? Was al veel eigenlijk. Zeg maar. Kortom, maar geliefden, vers 17, daar komt hij. Maar geliefden, het ging over deze, maar het waren de murmureerders en wat ze maar waren. Maar geliefden, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus. Ze hebben iets van tevoren aangekondigd, want de apostelen, dat zijn in principe de 12, degenen die door de Heer zelf werden uitgezonden, waaraan Paulus dan ook in ieder geval nog werd toegevoegd. Maar zoiets. En apostelen, het is u misschien wel eens opgevallen dat het woord apostel eigenlijk helemaal geen Nederlands woord is. Het is Grieks. Men heeft het gewoon niet vertaald. Het is trouwens ook een Grieks achternaam, hè? Apostolus, apostolus, of hoe dat maar heet mag. Het is het Griekse woord voor een zendeling, dat wat gezonden wordt. Het woord post herken je nog net. Van de posterijen en de postzegels en dat soort dingen meer. Een zending. Apostelen. De vraag zou kunnen zijn, waarom heeft men dat Griekse woord laten staan en niet vertaald? Er zijn nog een paar van die woorden, zoals evangelie, een engel. Waarom heeft men het Griekse woord laten staan en daarmee geïntroduceerd binnen het Nederlands? Want dat is wat dus resultaat ervan is. Het antwoord is omdat de vertalers meenden dat als je het netjes vertaalt met zendeling, missionaris, een gezondene, een poststuk, dan dekt dat woord de Bijbelse betekenis van de term niet. Misschien wel de Griekse, maar niet de Bijbelse betekenis van het woord. Dat is een van de grootste problemen van alle vertalingen altijd. Je moet een overeenkomend woord vinden in een andere taal, maar dikwijls overlapt het elkaar net een klein beetje, maar de gevoelswaarde is anders en dan zit je met een probleem. En nog moeilijker wordt het met woorden waarvoor in een andere taal helemaal geen woorden zijn. Zoals het Hebreeuwse nagam, dat wij noodzakelijk of vertalen met berouwen, of we vertalen het met vertroosten. En dan zeggen wat gek doet dat hetzelfde woord is. Ja, zo ligt het niet. We hebben geen woord daarvoor. En we moeten ons behelpen met iets anders. En dat blijft dus problematisch. En wat de apostelen betreft, wat in de Bijbel apostelen heet, zijn natuurlijk gezonderen. Dat is ook de betekenis van het woord in het Grieks. Maar tegelijkertijd gaat het erom dat ze gezonderen zijn in de eerste plaats door de Heer Jezus hoogst persoonlijk. Ik zei niet door God, hè. Ik zei door de Heer Jezus hoogst persoonlijk. Persoonlijk, dat betekent dat hij zich daarbij vertoond heeft. En hij heeft zich vertoond aan Paulus, zegt Paulus. En daarom claimt hij ook het apostelschap. En zegt, de Heer heeft toch, ik heb toch de Heer gezien, enzovoorts. Maar bovendien, een apostel is tegelijkertijd ook een profeet. Dat zit in het Bijbelse begrip apostel. Degenen die apostelen heten, zijn profeten. Omdat ze hun opdracht rechtstreeks krijgen, een woord rechtstreeks gekregen hebben van de Heer. Vandaar de uitdrukking apostelen en profeten. Dat is niet de aanduiding van twee dingen, maar van één. Heb je dat? De verborgenheid, gelijk zij nu is geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten. Door wie? Door de apostelen. Want die waren profeten. Ook. Andersom kan ook, door de profeten. Ja, het waren apostelen. Die. Dat neemt niet weg dat het ook onderscheidende functies zijn. Maar dan staat er iets als, hij heeft sommigen gegeven tot apostelen en hij heeft sommigen gegeven tot profeten, waarbij de woorden dus uitdrukkelijk van elkaar gescheiden worden als twee verschillende dingen. Maar bij de apostelen zijn die twee functies in elkaar geschoven bij de ene persoon. Net zo goed als dat Christus niet alleen de koning is, maar ook de hoge priester is van het nieuwe verbond. Zijn twee functies in één. In één persoon, als dat een goede woord is in elk geval. Maar gedenkt de woorden der apostelen. Het betekent bovendien dat Judas zich niet rekent tot de apostelen. Dat was Petrus wel. Maar Judas niet, rekent er zich niet toe. En hij verwijst naar de apostelen. Het parallele schriftgedeelte bij Petrus, je kunt het waarschijnlijk zien in die lijst, dat overzicht dat u gekregen hebt ooit. De overeenkomstige woorden bij Petrus zijn die van dat men vooral zich moet vervoegen bij de apostel Paulus, die geschreven heeft over de tegenwoordige waarheid en over de zaligheid die ons geschied is. Dat is in 2 Petrus 3, vers 15. Achter langmoedigheid onze zeer voor zaligheid gereiken wijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, jullie die geschreven is, heeft. Gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende en zo verder. Dat wil zeggen, Petrus verwijst naar Paulus en Judas verwijst naar de apostelen als zodanig. En daarnaast naar een ander aspect, dat je natuurlijk ook in hevige mate bij Paulus tegenkomt, namelijk de apostelen hebben namelijk voorzegd dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dat is inderdaad ook 2 Petrus 3, alleen daar heet het in vers 3, dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen. Het is dezelfde formulering. Laatste dagen spotters. Die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Want u weet, Judas was al uitgebreid bezig met het woord goddelozen. Dat was in vers 15. En nu in vers 18 doet hij het nog een keer. Die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En in 2 Petrus 3 heet het over die spotters, dat ze naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? We worden uitgebreider op ingegaan, maar het is nog steeds precies hetzelfde. Dat zijn degenen die spotten in de praktijk van hun leven, maar ook met hun woorden, met wat God geopenbaard heeft. Dat betekent gewoon, ze trekken zich er niks van aan. En hebben hun eigen ideeën, hun eigen filosofie, hun eigen zogenaamde religieuze opvattingen, hun eigen wereldbeschouwing, hun eigen toekomstverwachting en wat het maar was. En ja, het is maar goed dat dit de laatste avond van deze reeks is. Want ja, anders dan zou ik u misschien lastig vallen. Misschien ook niet, maar misschien zou ik u dan lastig vallen met allemaal voorbeelden van hoe het christendom zijn eigen wereldbeschouwing, zijn eigen toekomstvisie ontwikkeld heeft enzovoorts. In de loop der tijd en hoe het ook altijd weer veranderde, daarbij niet gehinderd door enige kennis van Bijbelse zaken, want daarin was men sowieso niet geïnteresseerd. Zo is dat nou eenmaal. Ik kan het niet helpen. De algemene verwachting in betrekkelijk orthodox, want wat is orthodox, in betrekkelijk orthodox christelijke kring is altijd geweest dat langzamerhand door het werk van de zending. Dan wel de zendeling. Oké, de missionaris, maar dat is hetzelfde in andere taal. En binnen een andere kerkgenootschap trouwens, maar vooruit. Dat door de bedrijven van zending en door het propageren van een christelijke levenswijze en cultuur, dat daardoor zo langzamerhand het christendom over heel de wereld en over alle volken zal worden gevestigd. En dan komt de jongste dag. Nou ja, dan komt de Heer. Maar vergis u niet, ze bedoelen, dan komt de jongste dag en dan is het klaar. Daarmee volledig voorbijgaand aan al die profetieën die spreken over een lichamelijke wederkomst van Christus, die op aarde alsnog, 2000 jaar na dato, zijn troonsrechten zal opeisen. Hij zal die claimen. En hij zal zijn koninkrijk vestigen, indien niet goedschiks dan kwaadschiks, en dat laatste vooral, over de hele wereld, over alle volken, en er zouden oordelen overkomen waar je, nou ja, we zullen het er maar niet over hebben, maar er staat de wereld nogal wat te wachten aan oordelen. En levende mensen, niet op de jongste dag, maar verder voor, in het zo, wat wij noemen het oordeel over de volkeren. Nou ja, wij noemen het zo. We ontlenen dat bijvoorbeeld aan Matthäus 24 of zo. Hè? En natuurlijk aan het Oude Testament. Het zijn allemaal profetieën over oordelen die God zou brengen over de diverse, eigenlijk over alle volkeren der aarde, enzovoorts. U weet wel, de grote verdrukking, enzovoorts. Maar het zijn volstrekt onbekende dingen. Ze werden alleen in de loop der eeuwen onderwezen en geloofd door de zogeheten ketters. Waartoe wij ons dus noodgedwongen moeten rekenen. Ja. Ja, dat is zo. Ja, ik zeg het maar laconiek, want wat moet je? Nee, het is heel serieus, maar het is wel zo. En daarmee dacht ik voldoende geïllustreerd te hebben, want het is alleen maar een illustratie. Dat op zich gelovige mensen, die geloven in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus als zodanig, dan toch zich daar verder in het leven niks van aantrekken en zo hun eigen opvatting hebben. Maar kijk, je mag het niet zeggen, je krijgt daar zo'n last mee. Laat ik nog maar iets, want het is de maand mei, dan moet ik altijd oppassen. Dus dan, nou, laat ik dan de Fransen maar nemen. Iemand als Napoleon dacht dat ook. Als ze nou maar flink tekeer gaan en zo doorgaan, en met z'n allen naar Rusland lopen, naar Moskou, of over de Berezina. En, weet u nog allemaal? Dat, niet zo heel lang geleden trouwens. Maar toen maar. En dan vestigen wij dat grote Franse keizerrijk over heel de wereld. Hij was niet de eerste, want in het Rijk van Karel de Grote ging de zon ook al niet onder. Enzovoorts. En, daarvoor, en er waren er nog Spanjaarden ook die dezelfde ideaal hadden. En dan heb je de Engelsen natuurlijk ook nog. Ja, oh ja, nee. Ja, de zogeheten Brits-Israël-visie, of hoe ze dat dan maar noemen, die heeft dat heel sterk gehad. Hè? En die associeerde het met het Engelse, met het Britse gemene best. Zo van, als dat over de hele wereld verspreid is, dan is dat het koninkrijk van Christus. Er zit wel een kern van waarheid in, maar het is een volle leugen natuurlijk. Zo gaat het niet. De Heer zelf zal zijn koninkrijk vestigen. Met geweld. Beginnend met een oordeel over Jeruzalem, dat dan inderdaad dus helemaal verwoest wordt. En over een Joodse staat, die dan dus helemaal verwoest wordt. Dat staat allemaal in het profetisch woord. Uitgebreid. Dat kan je missen. Dat is niet een uitleg, dat is gewoon wat er letterlijk staat. Je kunt ook zeggen, dat geloof ik niet. Of aan het eruit, of staat er een onrecht in de Bijbel? Ja, staat er allemaal in. Kortom, zij zeggen, en ik heb nog even voor me liggen 2 Petrus 3, die spotters, die naar hun eigen begeerte wandelen, die zeggen, waar blijft die belofte zijn in de toekomst, want er gebeurt toch niks. En dan zegt Peters, nou, dan hebben ze niet goed opgelet, maar ze willen ook niet weten. Dat gaat ooit een keer de hele wereld, hemel en aarde, geoordeeld heeft zelfs. En dat gaat meer gebeuren. En dat loopt uit op nieuwe hemelen en nieuwe aarde. En voor de rest zegt hij, wat de tegenwoordige tijd betreft, moet je bij Paulus wezen vooral. Die daar in al zijn zendbrieven, en niet alleen in zijn laatste brieven, of in zijn gevangenisbrieven, maar in al zijn zendbrieven daarover schrijft. Enzovoorts. En Judas gebruikt dezelfde termen, dat in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden. Het zijn zielijke, vertaald met natuurlijk, het zijn zielijke mensen, de geest niet hebbende. Zij leven dus gewoon naar de oude mens, heet dat. Volgens de beginselen van de oude mens. Want de ziel, dat is het praktische levenswandel. En dat begint in ieder geval bij de oude mensen. Het is hier een tegenstelling, dus die is makkelijk genoeg. Ze leven niet naar de geest, maar ze leven dus naar de oude natuur. De vertaling is niet helemaal correct, maar als interpretatie is die wel correct. Ze leven volgens de vleeselijke beginselen, om zo te zeggen. En dat was niet de bedoeling. En deze dingen die hier staan, ja, die vinden we inderdaad uitgebreid vermeld. Ik moet er bovendien op wijzen dat de term in de laatste tijd, zowel in 2 Petrus 3 als hier in Judas vers 18, dat een vaste, min of meer vaste, Bijbelse term is, ter aanduiding van het tweede deel van de complete heilshistorie. Een heilshistorie die primair verdeeld wordt in twee delen. Dat weet iedereen. Dat is, wij noemen het populair Oud Testament en Nieuw Testament. Oud Testament is de tijd, Nieuw Testament is de tijd. We hebben onze tijdrekening daarop aangepast. Helaas is het zoals gebruikelijk weer fout gelopen. Maar het idee was wel aardig, want achteraf rekenen wij onze jaartelling vanaf de eerste komst van Christus. En van daarvoor tellen we terug. Zoveel voor Christus enzovoorts. En dat is wel aardig, het maakt de eerste komst van Christus tot de verdeling van de heilsgeschiedenis. Van negatieve jaren, om zo te zeggen, tot positieve jaren enzovoorts. Het idee is misgelopen in de eerste plaats omdat het jaar nul klopt niet. Er was trouwens geen jaar nul. Maar nee, van 1 voor Christus tot 1 na Christus, dat is 1 dag. En niet 2 jaar. Hé, hey. Moet ik dat herhalen of niet? Van oudejaarsdag 1 voor Christus tot nieuwjaarsdag 1 na Christus, 1 dag. Ja, van min 1 naar plus 1 is niet 2. Is nog niet eens 1. En het is 1/365ste. Dus als je tijdperiode uitrekent van voor Christus tot na Christus, moet je wel even opletten hoor. Maar goed, dat maar even tezijde. Het punt is gewoon dat men bij het verkeerde jaar zit. Dat is zo zonder meer duidelijk. En bovendien is er nog een probleem, want men heeft de fout gemaakt, eigenlijk pas in tweede instantie, maar men heeft de fout gemaakt om die jaartelling dan te rekenen vanaf de geboorte van de Heer Jezus, althans dat was de bedoeling. En dat is fout, want het had moeten zijn vanaf zijn opstanding, uiteraard. Ik denk niet dat er veel aan uit te leggen valt, toch? Het is vanaf zijn opstanding. Daar begon een nieuwe bedeling, een nieuwe schepping, enzovoorts. En toen was er pas een Messias. Daarvoor moest hij het nog worden en was het nog redelijk geheim. En de Heer zelf leefde in oud-testamentische tijd. En op grond van de oud-testamentische wet werd hij veroordeeld. Heb je dat nog? dus dat van zijn opstanding afgemoeten. Vandaar dat er tot vandaag verwarring is over jaartallen, vooral uit de kerkgeschiedenis. Want oorspronkelijk werd er gerekend in jaren post passionem. Moest even een lange geheugen raadplegen, het duurde wat lang. Post passionem, dat wil zeggen na het lijden. Dat wil zeggen na de dood en opstanding van Christus. En later heeft men dat veranderd in na Christus, vanaf zijn geboorte. En daardoor kom je soms met bepaalde jaartallen slecht uit. Wanneer kwam Jozef en Arimathea in Brittannië? Nou, dikwijls wordt iets van 35 jaar te laat aangegeven. Ik heb het meerdere keren gecheckt en het is precies het verschil tussen de geboorte en de opstanding van Christus. Dus ik krijg wat verwarring met betrekking tot jaartallen. Maar toen maar weer. Maar wat ik probeer uit te leggen alleen maar is dat de laatste tijd in de Bijbel de tijd is van na de opstanding van Christus. En daarom heet het deze laatste tijd. Wij leven daarin. En het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest, dat is Joël 2 en Handelingen 2 natuurlijk. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En Peter zegt dat is nu. Dat is zowat 2000 jaar geleden. Wij leven al zo lang in de laatste tijd. En wat die spotters betreft, ja, die zijn er nog steeds. Maar die waren er toen al. Heb je dat? Bovendien staat er over, ik moet het even opzoeken dat ik het in één keer goed zeg. Bovendien staat er in 1 Petrus, staat er over het onbestraffelijk en onbevlekt lam uit vers 19 van 1 Petrus 1. Vers 19 staat van het onbestraffelijk en onbevlekt lam. Vers 20, dat het voorgekend is geweest voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Zie? Om u het wil. Heb je dat? We leven in die laatste tijden. En als die nog niet genoeg is, dan is misschien Hebreeën 1 ook wel een aardige. En zeker even duidelijk. Namelijk Hebreeën 1 vers 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Dat is in oud-testamentische tijd. Heeft in deze laatste dagen. Nou heet het laatste dagen. In 1 Petrus was laatste tijden. Maar het is hetzelfde. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Dat slaat dus inderdaad op zijn opstanding. En sindsdien leven wij in de laatste dagen. En als eindtijd betekent laatste dagen, wel nu, dan leven wij al 2000 jaar zowat in de eindtijd. Dit is de eindtijd. Niet de begintijd, dat was 4000 jaar van Adam tot Christus. Ruweg. Toch? Dus sindsdien leven we niet in de begintijd, maar in de eindtijd. In de tijd der verbetering heet dat. De betere tijd. Maar dat is Hebreeën hoofdstuk 9. En dan heb ik inmiddels gebladerd naar 2 Timotheus 3. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Dat wordt ons bijgebracht. Van jongs af aan tegenwoordig. Ja. Ik ben er net aan ontsnapt, denk ik. Maar, want je moet assertief zijn. Dat woord ken ik van mijn jeugd niet, maar dat is tegenwoordig. Je moet voor jezelf opkomen. Nou heb ik daar alle begrip voor, want voordat je het weet word je gemalen in de ambtelijke molens en in de systemen en wat het is. Dus ja, kan er wel begrip voor opbrengen, maar fundamenteel klopt er iets niet aan. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods, hebben de gedaante van godzaligheid, ze zijn nog religieus ook, betekent het, maar de kracht derzelve verloochend hebbende. Heb ook een afkeer van deze. Keert u van deze af. Want het is gevaarlijk, het is namelijk besmettelijk. En dit is, wat ik dit aanhaal, is vanwege wat Judas zegt, dat de apostelen gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen komen enzovoorts. Nou, Paulus was een van die lui en nou lees ik dus 2 Petrus 3... dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Maar weer een paar bladzijden terug ben ik in 1 Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk, vers 1. 1 Timotheus 4, vers 1. Doch de geest zegt duidelijk, Paulus de profeet zegt, de geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Kan dat ook? Dat is een van de klassieke discussies. Hè? Bestaat zoiets, afval van het geloof? Nou ja, het is de vraag wat je daaronder verstaat. Maar hier gaat het over, als afval van geloof is, betekent het dus dat iemand geacht werd een gelovige te zijn. Kan je dat kwijtraken? Dus je gelooft en je wordt wedergeboren. Kan je dat kwijtraken? Nee. Maar de andere vraag is natuurlijk, maar daar hebben we een volgend seizoen wel over. Hoe weet je nou of iemand wedergeboren is? En daar geeft Johannes een paar antwoorden op in zijn brieven. Dus daar zal ik het nou niet over hebben met u. Maar dat zijn dingen die weet je niet. Wat ik wel weet, Omdat ik het gezien heb, er zijn mensen die zijn gelovig en leven daaruit. En op een gegeven moment doen ze dat niet meer. Dan worden ze onverschillig. Dan zeggen ze, ja, laat maar. Ja, nou weet ik het wel. Ja, het helpt me toch niks. En je verandert toch niks. En je bereikt er niks mee. En ik heb er niks aan. En het gaat me slecht. En die heer kijkt ook al niet naar me om. Of zoiets. En ik zal het wel zien. Het hoeft voor mij niet meer. Of blijft hij gewoon zeggen, ja, ik weet nou wel genoeg. Ja. Ja. Doe maar. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Is het dan zo moeilijk om te geloven? Is dat een strijd? Ik moet u zeggen, in mijn beleving niet. Integendeel. Maar om eruit te leven, ja, dat is dan toch nog iets anders. En dat komt omdat je dan in een strijd terechtkomt. Je wordt geacht te leven volgens de beginselen die in de zogenaamde samenleving gangbaar zijn. Ja, en hoe overbevolkt de omgeving is, hoe meer overbevolkt, hoe moeilijker het wordt om je zelfstandigheid, dat wil zeggen je apartheid, want dat woord mag ook al niet, om je als onderscheiden daarvan, van die wereld te bewaren. Want voordat je het weet, word je op, hè?
Je heiliging.
Dat is heiliging, ja. Dat is heiligmaking, ja. Trouw blijven aan de Heer onder alle omstandigheden. Maar hier staat het dus ook, hè, dat sommigen in de laatste tijden zullen afvallen van het geloof en zich begeven tot verleidende geesten en leringen der demonen. Waarmee u dus ziet, ik kan me niet goed herinneren in hoeverre ik hier over die demonen gesproken heb. Ik dacht, toch wel aardig uitgebreid. Ja, dat ga ik niet meer doen hoor. In geen jaren meer nou. Maar hier staat dus dat het demonen zijn die leren, die onderwijzen. En dat er gelovigen zijn die zich tot die leringen begeven. Die zich daar open voor stellen. Ze willen zo graag een beetje profetisch wezen. Ze willen zo graag rechtstreeks van God zwegen of van iemand anders, dat doet er nou niet toe. Geïnspireerd worden en kunnen zeggen, de geest zegt mij duidelijk. En dat het dan een boze geest is, ach, dat kan toch niemand controleren. En ze zeggen, al zo zegt de Heer. En de Heer zegt, ja, dat zeggen er meer, maar ik heb helemaal niks gezegd hoor. Staat het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament staat dat ze zeggen, in uw naam hebben wij zo en zo. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Het komt allemaal voor. En dat is pas echt de naam des Heeren ijdelijk gebruiken. En het komt veel voor, ja. Ze begeven zich tot verleidende geesten. Hoezo? Ja, leerlingen der demonen. Dat worden geacht onreine geesten te zijn, boze geesten te zijn. Hier heten ze verleidende geesten. En door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Enzovoort. En ze worden nog vroom ook, staat er. Verbiedende te huwelijken. Dat is een nette term voor die ik dan ook maar niet verder uitleg. Om zich van vleeselijke lusten te onthouden. Is herkenbaar misschien voor iemand? Oké, dan is dat genoeg. En daarna van spijzen te onthouden. Jammer dan. Wat ruimt er op jammer dan?
Ja,
Ramadan. Ramadan, ja, ja leuk. Spijzen die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk degenen die de waarheid hebben bekend. En daar zou men delen hebben, gemeenschap met hebben, met de waarheid, die zou men bekennen. Begrijp u? Nou ja, enzovoorts. Kortom, dat lijkt me wel voldoende aanwijzing dat de apostelen, met name ook Paulus, maar ook Petrus, gewaarschuwd hebben voordat er spotters komen in de laatste dagen. Degene namelijk die, ze zijn spotters omdat ze gewoon het woord Gods naast zich neerleggen. Dat wil zeggen er zich niets van aantrekken, dat heet spotten. Zoals een mens kan spotten met de zwaartekracht als hij gaat fietsen. Of vooral op een fiets met één wiel. Ja. Ik roep maar wat geks even. Dat is spotten met enzovoorts. En dan heb je mensen die die het gevaar opzoeken. En dan spotten met hun eigen leven eigenlijk. Zoiets. En zo kun je, ze trekken zich er niks van aan. Zien geen gevaar, willen het niet zien. Dagen het uit enzovoorts. En zo doen ze dat met het woord van God ook. Daarom heb ik die Terlindes heb ik nooit begrepen, die predikanten, weet je wel. Ik begrijp niet waar ze het lef vandaan halen om zo met de Bijbel om te springen. En waarom doen ze dat eigenlijk? Ik begrijp dat niet. Dat is spotten met God. Als je er niet in gelooft, oké, zegt het dan, leg het naast je neer, dan hou je er niet meer mee bezig. Als je er toch niet in gelooft, waarom zou je dan? Enzovoorts. Dat is toch de goden verzoeken. Ik bedoel Elohim. Nou ja, daar krijgen ze dus mee van doen. Uiteraard. En ik noem ze niet om ze te eren, maar als een betrekkelijk herkenbaar voorbeeld dan maar. Hè. Doe maar. Maar wij worden gewaarschuwd, want je ontkomt er zomaar niet aan. Ik heb u eerder gezegd, en ik geloof niet dat ik er uitgebreid op ingegaan ben, maar ik heb u eerder gezegd, er zijn nogal wat schriftgedeelten in het Nieuwe Testament die ons spreken over oordelen die komen over gelovigen. De uitdrukking uit Hebreeën, onze God is een verterend vuur, aan het eind van hoofdstuk 12 geloof ik, zo ongeveer. Die is wel degelijk gericht aan wedergeboren mensen die geacht worden onder het nieuwe verbond en uit de genade en uit geloof te leven, maar dat niet doen. Die verachteren van de genade en zich begeven dus tot wet, logische wijze, en dus het oude verbond. En al wat daarmee samenhangt. Onze God is een verterend vuur. Het is vreselijk te vallen in de handen van een levende God. Wordt over gelovigen gezegd. Nee, ze raken hun eeuwig leven niet kwijt. Als je het hebt, kun je het niet kwijtraken. Maar hoe weet je of iemand het heeft? Ja. Want zij de geboden bewaart. Nee, niet de 10. De onderwijzingen des Heren. Als je leeft volgens de wet der vrijheid. De volmaakte wet die de vrijheid is. Dat is Jacobus die het zegt. Onder een nieuw verbond namelijk. Met alle consequenties van dien. Zoals gezegd, daar hebben we het de volgende seizoen weer over. Over wat dat dan zo ongeveer inhoudt. Ik zeg met opzet zo ongeveer. Want ja, daar zijn geen specifieke gedetailleerde regels voor. Dat is het nou juist. Dat is wet. Maar daar leven wij niet onder. En dat maakt het tot een betrekkelijk moeilijk onderwerp eigenlijk. Ik zei betrekkelijk, want doe maar. Goed, dat komt later wel. Maar wij worden gewaarschuwd tegen die spotters. Denk erom, je krijgt ermee te maken. Wij leven in de laatste tijd al heel lang en we krijgen het dus mee te maken. Vandaag, maar was gisteren ook al en eergisteren ook al, de hele kerkgeschiedenis door. Eigenlijk, dat is bepalend geweest voor de kerkgeschiedenis. Dit soort strijd. En in wezen altijd de kwestie, maar houden wij ons aan de Bijbel? Nee, ik zal het nog fundamenteel zeggen. Is het christendom het product van de Bijbel? Of is de Bijbel het product van het christendom? Is de kerk, de gemeente ontstaan uit die Bijbel? Of is die Bijbel geschreven door de gemeente, door de kerk? Nee, dat laatste is het officiële Rooms-Katholieke standpunt. En men aarzelt niet te zeggen dat als de paus wat zegt, dan kan het wel anders zijn dan in de Bijbel staat. Dat is voortschrijdend inzicht van God of van de paus, dat weet ik nooit, maar zoiets. Dan is er wat verandering enzovoorts. En in het protestantisme onvermijdelijk kom je hetzelfde tegen. Zoals men schreef in de krant in de tijd. Bijbelstudie, bijbelschool is leuk, zolang het is binnen het kader van de 3 formulieren van eenigheid. Ja. En die zijn gemaakt door de kerk. Zie. En niet wat de Bijbel zegt, maar wat de kerk erover zegt, is doorslaggevend, is gezaghebbend. Zo liggen die dingen dan. En daar word je altijd door ingehaald. Altijd. Dit is de gang van zaken. Maar ik moet u zeggen dat als je niet houdt aan de Bijbel en er wat anders bij bedenkt, ik vind het spotten. Dat is wat spotten is. Ik ben van mening, ja, je hoeft het zich niet aan te trekken wat mij betreft, maar ik ben van persoonlijk van mening dat als je in de Bijbel leest over hoe dat gaat, als iemand tot geloof komt en dat hij dan gedoopt wordt enzovoort, en je blijft volhouden dat de kinderdoop, dat de doop is, dat vind ik spotten met God en zijn woord. Daarom mag je het wel doen, maar noem het dan anders. Maak er wat anders van. Dat is iets wat je zelf bedacht hebt. Maar het staat niet in de Bijbel en je moet het niet gelijkstellen met wat de Bijbel doop noemt. Dat is spotten, dat vind ik echt. Dat kun je niet maken. Dat is het woord van God. Je kunt niet. Hè? Het gebeurt met zoveel dingen. Men neemt Bijbelse begrippen en geeft er een andere inhoud aan. Dat is spotten met het woord van God. En daarmee met God. Je kan het ook echt niet ongestraft doen. Dat was het voorbeeld nou eenmaal. Nou ja, al die voorbeelden die we hier tegenkwamen. Die engelen die zeiden, oh, dat is wel aardig. Komen we in lagere bestaansvorm, gaan we op aarde en dan. Enzovoorts. En ze hebben hun woonsteden, dat kun je zomaar niet doen. Of Sodom en Gomorra, die hebben wat uitgevonden dat ook misschien wel, dat het vlees ook wel lust, zal ik maar zeggen. Of, ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Sodom en Gomorra, dat weet u toch, hè? Ja, oké. Okay. Ja, dat is niet zoals God het heeft ingesteld of bedoeld heeft of wat dan ook maar. En er valt weinig aan uit te leggen. Maar mensen zeggen, nou, ik vind het toch wel aardig. Ik vind het een leuk alternatief. Maar dat kun je zomaar niet doen. Dat heeft consequenties, hoe dan ook. Dat je als christen je eeuwig leven niet kwijtraakt, ja, dat is zo. Maar om nou de eeuwigheid door te brengen met die schande van... Ik heb van mijn leven niks gedaan om de Heer te dienen of wat dan ook. Ik heb me eraan onttrokken, ik ben mijn eigen wellusten gevolgd en dat was het dan. Daar ga je dan mee de eeuwigheid in. Ik weet niet wat ik liever had, hoor.
Ja, ik toch wel.
Ja, jij wel?
Ja,
toen. Oké. Ja, maar jij denkt sneller dan ik natuurlijk, hè. Maar goed, dat is gewoon even 1, 2, links, rechts. Oké, nou goed. Toch maar. Maar zoiets, maar de Bijbel zegt, je krijgt er spijt van. En dat roep ik dan ook maar. Je krijgt daar spijt van. Nou, en dat natuurlijk was het vers 10. Deze in hetgeen ze niet weten, dat lasteren zij. Dat is inderdaad spotten. Met natuurwetten, met scheppingsorden en wat er bewezen mag. En daarmee met God. Ja. Goed. Deze zijn het, want we zijn bij vers 19. Deze zijn het, nou dat woord deze kent u langzamerhand. Dat zijn die uit vers 4... Sommige mensen die tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Daar gaat het nou eenmaal over. Goddelozen. Deze, dat zijn die van vers 8. Desgelijks evenwel ook deze. Verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij, verwerpen alle gezag. Enzovoorts. En dan vers 10. Maar deze, hetgeen ze niet weten, dat lasteren zij. Dat wil zeggen... Normen en waarden, hogere beginselen. En in vers 12, deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden enzovoorts. Zijn waterloze wolken en onvruchtbaar en tweemaal verstorven en wilde baren. Wat het maar was, hebben we gelezen. Daarna, het zijn die van vers 14, van deze heeft Henoch gepredikt, de Heer zal hen oordelen. Want de Heer komt om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege enzovoort. Die zijn het. En nu, en dan in vers 16, deze zijn murmureerders. En nu alsnog in vers 19, deze zijn het die zichzelf afscheiden. Ik vind het wel aardig, want het is de... Het wordt andersom geformuleerd dan wij het kennen. Zal ik u vertellen. In de praktijk is het zo... In de praktijk is het zo dat degenen die ernaar streven... trouw te zijn aan het woord van God... in deze plaats in kennis, waarheid... maar ook in praktische levenswandel... zijn degenen die ervan beschuldigd worden dat zij zich afscheiden. Dat zijn de ketters. En ze worden geacht scheurmakers te zijn, wij dus. En hier staat het andersom. En het is ook andersom. Want ja... Ik kan er niks anders van maken. Wij blijven trouw aan het woord van God. Dat was toch de bedoeling. Hoeveel teksten wilde u daarvoor hebben? Het is zinloos om er maar aan te beginnen. Dat weet je. Natuurlijk is dat de bedoeling. Daar hebben we dat woord voor. Wij blijven daar trouw aan. Tenzij iemand zegt, maar het is niet het woord van God, het is het woord van mensen. En de mens is nu 2000 jaar verder in de... In de evolutie, dat wil zeggen, is nou heel wat verstandiger geworden. Enzovoort. Want dat denken ze allemaal, hè, dat ze wisten. Dat mensen nu verstandiger zijn, intelligenter zijn. En meer tafels uit hun hoofd kunnen leren dan vroeger. Ja, het is andersom, denk ik. Toch of niet? Nou ja, toe. Is ook wat voor te zeggen. Maar goed. En dan zegt men, ja, er moet wat op aangevuld worden. Ja, dat is verouderd. Dat is wel de Bijbel, maar dat is verouderd. Nee, de bedoeling is dat ondanks alles wat er in de wereld gebeurt, men trouw blijft aan wat God gesproken heeft. En dat wordt systematisch uiteengezet. Soms denk ik dat daarom de wereldgeschiedenis zo lang duurt. om dat te demonstreren. Dat is de bedoeling, door de tijd, door de eeuwen heen, om zo te zeggen. En ik persoonlijk, ik weet niet, dat kan u wel opgevallen zijn, zelfs wel in de loop der tijd. Ik persoonlijk hecht eraan mede te delen dat ik aan de ene kant mezelf beschouw als een soort eenling, vanwege een persoonlijke verantwoordelijkheid naar de heer toe. Maar aan anderzijds, nee, geen eenling, maar integendeel staand in een traditie van velen voor mij en met mij eventueel, maar in ieder geval voor mij aantoonbaar, die er precies zo bij stonden. Dat wil zeggen, met alleen een Bijbel. En de rest mag misschien belangrijk zijn, maar het is niet het belangrijkste wat er is. Het belangrijkste is de Bijbel. Dat is waar het over gaat. En wat God gezegd heeft en zegt, en wat hij te melden heeft over verleden, heden en toekomst, en voor ons eigen persoonlijk leven enzovoorts. Dat is het. Zie? En als iemand roept, is dat dan niet uit de tijd? Zeg ik, nee, dat is van alle tijden. Het is andersom, het is van alle tijden. Al dat gedoe in de wereld, dat is een kwestie van tijd, dat is mode, dat is de waan van de dag. Dat gaat allemaal weer voorbij. Toch? Nou ja. Maar het is wel degelijk een traditie, maar het is een buitenkerkelijke traditie. Een traditie die blijft bestaan de eeuwen door, min of meer zonder dat daar een strenge controle op is. Integendeel. En daarom, naar wereldse maatstaven behoren wij tot degene die zich afscheiden. Tenminste, zo wordt het gezien. Maar de werkelijkheid is andersom. Ze noemen ons een secte. Maar ik moet u zeggen, de grootste secte die ik ken is de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is een secte. En een katholiek had ik niet mogen zeggen, want dat veronderstelt nou juist dat ze geen secte zijn. Maar het is de Roomse Kerk. Wij zijn katholiek. Nou ja, in een van die officiële, ik weet niet welke, een van die officiële geloofsbelijdenissen, de protestanten, staat ook, ik geloof in die ene,
algemene,
maar als je de oudere teksten daarvan ziet, dan staat ik geloof in die ene, katholieke, christelijke kerk. Dat wil zeggen, niet de Roomse is katholiek. Wij zijn katholiek, want katholiek betekent algemeen. En wij geloven in één algemene christelijke kerk. En abusieflijk zeg ik wel eens Rooms-Katholiek, dat klinkt netjes. Maar dat is het niet, het is Rooms. Het is niet katholiek. Het is de grootste secte die er is. Wij behoren tot de ene algemene christelijke kerk. En wij hebben maar één hoofd. Toch?
Ja.
Nou ja, de wereld vindt dat niet kan. En de duivel vindt het ook trouwens. Die wil er graag tussen zitten. En anders anderen wel. Dat gaat altijd zo. Dat is in de wereld zo. Is onze samenleving zo. Was vroeger ook niet. Nou ja, vroeger. Soms wel en dan weer niet. Een van de grote problemen van de mensheid, filosofische problemen vooral, is het idee van dat je aan de ene kant van doen hebt met individuele mensen. En de vraag is, en maar in hoeverre maken ze deel uit van het collectief, van een geheel. Van een familie, van een gezin, van een dorp, van een stad, van een land, van een gilde, een kerkgenootschap. En hoeveel van hun privé, van hun vrijheid, moeten ze daarvoor opgeven. Die strijd duurt tot vandaag voort. Dat is de strijd tussen links en rechts feitelijk. Rechts is die van het individu, links is die van het collectief. En daartussendoor heb je alle schakering en strijd en dat gaat heen en weer. En er komt nooit een eind aan. En wat ons als christenen betreft, wij zijn individuen, wij zijn individuele gelovigen. We hebben een persoonlijke keuze gemaakt in alle vrijheid. Dat is vrijheid. In alle vrijheid om voor de Heer. En daardoor worden we door de Heer geplaatst in één huisgezin. Psalm 68. Wij worden geplaatst in één huisgezin, in één collectief. En dat is de gemeente, het lichaam van Christus. En Christus is het hoofd van het huis. En that's it. En al het andere is een beetje getop onzerzijds, want we moeten af en toe iets geregeld krijgen, bewaking in een tent of zo, of het verspreiden van folders. En we kunnen niet zeggen, het staat in de statuten dat jij dit jaar aan de beurt bent om enzovoorts. Heb je dat nog? Nou ja. Maar zij zijn het die zichzelf afscheiden. Natuurlijke mensen, dat wil zeggen gericht op het uiterlijke, gericht op de wandel als zodanig. Dat zijn wij niet. Dat is een misverstand. In de hele wereld gaat het om hoe een mens leeft, hoe zijn leven eruit ziet, ook naar buiten toe enzovoort. Bij een gelovige gaat het primair om wat in zijn hart is. Alleen zegt de Bijbel dan, Jacobus bijvoorbeeld zegt, ja, dat kan nou wel zijn dat je een gelovige bent, maar dan, dat kan je wel zeggen, maar dan zou ik het toch ook moeten kunnen zien. En Johannes zegt, er zijn zoveel die zich voor gelovigen uitgeven en die daarmee een claim op je leggen, zo van, zo, we horen toch bij elkaar. Maar zegt hij, je moet wel voorzichtig zijn, want er zijn erbij, die horen er echt niet bij. En hoe weet je nou of ze er wel bij horen of niet? Nou, als ze de broeders lief hebben en als ze het woord lief hebben. Als dat er niet is, liefde voor de broeders heet dat, en liefde voor het woord, dan weet je het niet. Met andere woorden, er zijn heel veel mensen die zich gelovigen, dan wel christenen noemen, waarvan je het nooit zeker weet, omdat je het aan de buitenkant niet kunt zien. De liefde voor de broeders en de liefde voor het woord sowieso niet. Echt niet. Ja, dat zijn ernstige woorden, ja. Maar dat is die hele brief. Ja. De geest niet hebbende. Dat kan betekenen dat er helemaal geen gelovigen zouden zijn. Maar ik heb de indruk, dat is mijn idee, dat het gaat over de praktische omstandigheid. Dat wil zeggen, in uw leven speelt de geest Gods geen rol. Heeft geen functie, die wordt genegeerd. De geest zou ons in heel de waarheid leiden. Maar daar waar men zich niet in de waarheid laat leiden, schroeit men zijn geweten toe. Als nog een commentaar op 1 Timotheus 3 dan maar. Want dat is wat het is. En dan heb ik er nog een, die is tamelijk zwart-wit, die is uit Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat, als men de geest niet heeft, dan komt men hem niet toe. En dat is een fundamentele uitspraak. Maar ook in de praktijk is dat waar. En ik denk dat ook opnieuw, denk ik, dat daar Romeinen 8 over gaat. Die gaat namelijk over de praktische levenswandel van de gelovigen. Bij de geboren mens, die niet meer onder de heerschappij van de zonde leeft, hoofdstuk 6, en niet onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7, maar onder de leiding van de geest. Dat is Romeinen 8. En daarvan staat dan, vers 9, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, want dat is wat het is, hè, dan zo is wel het lichaam dood in relatie tot de zonde, maar de geest is leven in relatie tot de gerechtigheid. Wij zouden namelijk de gerechtigheid dienen en zo verder. Elders heet het in de waarschuwing, blust de geest niet uit. Dat betekent populair gezegd, hou het werk van de Heer niet tegen. In je eigen leven. Wat doet die geest dan in mijn leven? Mij leidt in heel de waarheid. God spreekt, de geest van God heeft dit woord voortgebracht. Die geest van God leidt ons in heel de waarheid. Het uitblussen van de geest betekent dus dat we ons daarvoor afsluiten. We beginnen met van de Bijbel een uittreksel te maken. Heb je wel eens een uittreksel ergens van moeten maken? Een uittreksel. Ik heb het niet over thee zetten. Ik heb het over een uittreksel. ellendig vind ik dat. Want je moet bepalen wat je weglaat. Toch? Je kunt het ook andersom doen en zeggen, nou, dan heb ik het hele verhaal gelezen en nou vat ik het samen met de punten die ik belangrijk vind. Maar ja, dan schrijf je je eigen verhaal, dat is nog erger. En weglaten, dat is moeilijk, toch? Maar daardoor kom je nooit meer, je weet wat je weet, het, je komt het nooit meer tegen. Je doet het weg, je haalt het eruit, zit er niet meer in, enzovoorts. Dat is wat ik heb tegen iets als een catechismus. Sowieso, kan niet schelen welk het is. Het is, of het nou waar is wat erin staat of niet. Ik wil weten, wat hebben ze nou weggelaten? Zie, toch? Nou ja, zo is het met de Bijbel dus ook. Maar men doet het. En men staat daarmee dus de geest tegen. Maar u hebt wel eens gelezen toch over wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen. Het zal hem vergeven worden, maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest zal hem niet vergeven worden. De zwart-witte variant is deze. Als men gezondigd heeft tegen de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, en men heeft hem verworpen en aan het kruis genageld, dat zal vergeven worden. Want er staat, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze hebben het in onwetendheid gedaan. Maar daarna stond hij op uit de dood en kennen we hem als de geest van Christus, die met ons is en in ons is. En wie dat afwijst, krijgt geen leven. Wordt niet wedergeboren. Dat is zwart-wit. Maar voor ons als gelovigen geldt dezelfde waarheid. Namelijk, ook wij kunnen de geest afwijzen in de zin van, ja, die hebben we wel ontvangen, maar daar willen we nou even niks mee te maken hebben. We hebben nou nog ons aardse leven, dat willen we graag leven, enzovoorts. Dat is, als u mij vraagt, dezelfde zonde, maar op een ander niveau. Het is het afwijzen van het werk van de geest. En het heeft consequenties. Ja, wat voor consequenties het heeft? Loonderving, het missen van de erfenis, je eerst geboorterecht verspelen, Hebreeën 12. En de Bijbel waarschuwt en zegt, dat is heel erg. Want met die schande ga je de eeuwigheid in. En dat wordt niet meer anders. Zie? Nou, dat demonstreer je de rest van je leven, dat duurt nogal lang trouwens dan, demonstreer je de rest van je leven hoe je hier op aarde geleefd hebt als kind van God. Je hebt niet geleefd als kind van God, maar gewoon als mens. Met de polis in de kast, in het laadje. En dat was het dan, je hebt je er niks van aangetrokken. Toch? Nou, dat is waar het over gaat. Dat is een oordeel in tweede instantie. En dat komt wel degelijk over de gelovigen van vandaag. Als je dus in het Nieuwe Testament het woord natuurlijk tegenkomt, dan weet je, dan staat er zielig. Dan staat er het woord voor ziel. En dat hebben de vertalers niet zo willen vertalen, dat kan ook niet goed. Maar het is wel het woord ziel als tegenovergesteld van geest, want ziel en geest zijn niet hetzelfde. Ziel in het algemeen staat voor de identiteit van de mens. En in het contrast met geest staat het dus voor de oude mens, als het een contrast is. En dat is het hier. En daarom heten natuurlijke mensen de geest niet hebbende. Datzelfde contrast kom je tegen in 1 Korinthe 15. Een natuurlijke mens tegenover een geestelijk mens, heet dat. Het natuurlijke wordt gezaaid in oneer. En het geestelijke wordt opgewekt in eer. En eerst is er het zielijke, het natuurlijke staat er. En daarna pas het geestelijke, enzovoorts. Maar er staat het woord voor ziel. Maar dat is de psyche, dat is het leven. het praktische leven. Van de... Sommigen zijn op het praktische leven gericht. Dat is jammer, want dat is in wezen oppervlakkigheid. En eigenlijk synoniem met wat heet materialisme. Ja, buitenkant der dingen. Maar men zou geestelijk zijn. Dat wil zeggen, zou de inwendige mens zou gevoed moeten worden. Dat staat er dan ook in het volgende vers als tegenstelling. Deze zijn er die, enzovoort. Maar, vers 20, geliefden, met dezelfde aanhef als in vers 17. Maar, geliefden. Ja, je denkt dat je bij Johannes bent, maar, want die gebruikt dit soort termen ook, hè. Maar, geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof. Bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof. Dat wil zeggen, je zou je leven bouwen. Oké, baseren op uw allerheiligst geloof. En daarmee dus op het woord van God. Want dat is wat je dan gelooft, uiteraard. Hè? Dat geloof bouw je leven. En denk, let op de term bouwen. Want het gaat wel degelijk om iets bouwen. En voor zover die formulering een Hebreeuwse achtergrond heeft. Oké, Judas heeft een Hebreeuwse achtergrond. Judas is een Jood die het schrijft. Zijn denkwijze, mag je aannemen, is in hoge mate Hebreeuws. Wel nu, dit is niet Hebreeuws, dit is Grieks. Maar als het Hebreeuws was, dan zou hier het begrip zoonschap naar voren komen. Want bouwen, dat is het woord voor zoon. Zie, wat gebouwd wordt is de zoon en wie bouwt is de zoon. Kortom, de zoon is de bouwer. En hier heet het, bouwt gij uzelf op. En Paulus heeft het erover dat wij gebouwd zouden worden in het geloof en dat het huis, de gemeente, gebouwd zou worden. Maar het gaat allemaal over zoonschap, hoor. In de richting van aanstelling tot zonen, tot volwassenheid namelijk. En dus een erfenis, juist, ja. En dus bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Dat moet de basis zijn van ons leven. En het heet heilig, het heet heiligst. Want ja, het heet allerheiligst, dat is de overtreffende trap van heilig. Allerheiligst geloof, want heiliging, een heiligmaking en heiligheid en heiligen en wat er maar is, dat slaat op dienst aan God. Iets is heilig als het gewijd is aan de dienst van God. Een heilige wandel. De term is uit 1 Petrus 1 bijvoorbeeld. De heilige levenswandel is een wandel in dienst van God. En wij worden geheiligd om God te dienen enzovoorts. En dat gaat via die weg van geloof. En dat het gaat om het dienen van God. Wel nu, dat zit ook in het woord bidden. Die is altijd lastig voor mij om uit te leggen, maar ik probeer het toch elke keer maar weer. Bidden, het woord in het Nederlands betekent zoveel als vragen. Ik bid u. Een bede is wat je bidt. Een gebed mag ook, maar dat is hetzelfde. Het Griekse woord, wat in een paar varianten voorkomt trouwens, maar doe maar. Het Griekse woord heeft aantoonbaar de gedachte in zich van hardop spreken. Prosuigomai. Hardop spreken. Dat is aantoonbaar. Dat is de etymologie van het woord. Dat is de afleiding van het woord. In essentie van oorsprong betekent het dat. In de praktijk echter heeft het de betekenis van het dienen van God. Dat is bidden. Ik probeer het u uit te leggen. Dat hardop spreken, dat betekent dat God roept je bij name en dan zeg je...
Hier ben ik.
Zoiets, ja. Dan zeg je, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dan beantwoord je dat. Of je zegt, wie zijt gij, Heere? Dan ben je wel erg stel, maar Paulus was goed bij de les. Wie zijt gij, heren? Dan geef je antwoord. Dat is hardop spreken tot God. Maar dat is het begin, logischerwijze, van het dienen van God. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Of, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En omdat dat hardop tot God spreken het begin is van de dienst aan God, wordt het woord gebruikt voor de hele dienst aan God. En vandaar dat je in de Bijbel tegenkomt dat wij zouden bidden zonder ophouden. Als dat betekent dat je altijd hardop moet spreken tot de Heer, dan heb je een groot probleem. Want dan kun je nooit meer horen wat hij zegt. Ja, of ik dat nou letterlijk bedoel of overdrachtelijk, dat maakt niet uit. Er verandert niks mee. Dat is gewoon zo. Ik zeg altijd, als je het ding op zenden hebt staan, dan ben je onbereikbaar. Toch kunnen ze jou niet bereiken. Je bent in gesprek. Als het ding staat op zenden, moet die knop loslaten. Dat is wat de prediker zegt. Dat is wat Jacobus zegt. Zo is het maar net. Kortom, je kunt niet bidden zonder ophouden in de zin van hardop spreken. Maar je kunt wel de Heer dienen. De dagen die je over zijn in het vlees, de uitdrukking is van Petrus. Dat is wat het is. Dat is ook het idee van het bidden in alle plaatsen. De mannen zouden bidden in alle plaatsen. Hetgeen mij toch... Het komt er toch voor dat er plaatsen zijn waar dat toch niet echt wenselijk is. Maar onder opheffing van heilige handen. Dat wordt ook heel vervelend als je moet bidden zonder ophouden in alle plaatsen met opheffen van heilige handen. Dan, u begrijpt het toch dat dat niet kan? Nou ja, goed. Als u dat dan eerst begrijpt, dan kan ik u zeggen wat het betekent. Het betekent dat je, waar je ook bent en wie je ook bent, wanneer je ook bent, je bent een dienstknecht van God in de eerste plaats. In dat bewustzijn zou je leven en het opheffen van heilige handen. Heilige handen zijn gereinigde handen. Heiliging en reiniging zijn namelijk synoniemen. En daarom moest de priester zijn handen wassen voor de dienst. En daarna stelt hij ze beschikbaar aan de Heer. En de Heer zegt, ik zal uw handen vullen. Dus het opheffen van heilige handen, dat is dit, wat wil gij dat ik doe, want ik ben beschikbaar. En zo zouden wij leven, zo door het leven gaan. Neem Heer mijn beide handen. En wat het maar was. En dat is wat het hier ook betekent, dus biddende in de Heilige Geest. Dat wil zeggen, we hebben die geest ontvangen, die maakt ons bekwaam. Dat is 2 Korinthe 3. We hebben die geest ontvangen. Wij zijn bekwaam gemaakt om God te dienen. Onder het nieuwe verbond. Niet in altijd een letter, maar onder het nieuwe verbond. Het verbond des geestes heet dat. Leest u het maar na. 2 Korinthe 3. En zo worden wij opgebouwd. Want ik moet u zeggen dat je kan wel wat aftobben over je leven. Van wat moet ik in vredesnaam doen en wat moet ik ermee en wat zou de Heer ervan vinden enzovoort. Dat getop kom je geen klap verder mee. Wat je gewoon moet doen is als iemand vraagt kun je... begin ik weer over die tent, ik moet het anders bedenken. Maar goed, we hebben behoefte aan, we dit of dat moet gedaan worden. En je zegt oké, ga ik doen. Moet je niet afvragen wat zou de Heer willen dat ik zou doen enzovoort. En past dat wel in mijn... idee. Als je niet weet wat je met je leven aan moet en niet weet hoe dat eruit moet zien, oké, dan heb je wat te doen. En dan geeft de Heer wat te doen. Het is echt tot die visser. Laat die net er maar liggen, volg mij. Oké, ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Moet je nog sneller wezen ook, gaat de prijs ook nog zakken. Ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Volg mij. Ja, want het idee van dat je dat allemaal van tevoren kunt plannen en kunt uitstippelen, dat is een moderniteit. Dat is het idee van onze moderne, de tegenwoordige tijd. Maar dat is de manier ook om je leven kapot te maken. kan alleen maar uitlopen. Nou, niet alleen maar de kans is groot. Ik zal me voorzichtiger uitdrukken. De kans is groot dat je je leven beschouwt als een mislukking. Eenvoudig omdat je niet bereikt hebt wat je bereiken wilde en het niet gaat zoals je het gepland hebt, enzovoorts. En daarom is dat getop over het klimaat en over het weer zulke onzin. Men wil het beheersen. Maar waarom moeten mensen dat beheersen? Hij doet er verstandiger aan om de dingen te nemen zoals ze zijn. Je kunt er toch niks aan veranderen. Dat is wat de prediker zegt. Je kunt er niks aan veranderen. Je moet er gebruik van maken van de gelegenheden die je biedt. En toen zong Johannes de Heer, grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort is uw zijn hier. De tijd snelt daarheen. Ik had er nog een lettergreep nodig. Nee, maar dat is goed, dat is bijbels, ja. Wij noemen het meestal iets als one day at a time, dear Jesus. Is die van Chris Christoffers? Kijk even, is die van Chris Christoffers? Goed wel, hè? En dan heb je nog het lied Eén Stap Tegelijk. Dat is het, ja. En waar het verder naartoe gaat, dat weet toch niemand? Dat kun je ook niet weten. Moet je geen moeite voor willen doen. De zonde van je inzet, van je energie. Dus echt waar, je moet het een beetje laten gaan. Het is net als met de motocross. Je moet niet van tevoren, ik wil daar langs. Je moet het een beetje laten sturen. En niet elk alles willen corrigeren met sturen en zo. Je moet het een beetje laten. Met de auto is het ook zo. Hè? Je moet die krapachtige jou. Je moet zo'n beetje de weg volgen. Een beetje laissez-faire heet dat. Dat is natuurlijk Frans. Om voor de hand liggende redenen. Maar goed, je moet het een beetje. Ja, maar je moet het een beetje laten. Zelfs met leven ook zo. Je moet een beetje schipperen. Je moet een beetje schipperen, dat weet u toch? Schipperen betekent ook zoveel als. Ja, je bent afhankelijk van de wind en dan moet je het mee zien te redden. En dan moet je aan aanpassen. Dat is wat het leven is. Het is hier vergankelijk. Het is volstrekt onbetrouwbaar. En dat is het dan. Zie? Maar leven in vertrouwen op de Heer. Want tenslotte, je weet waarheen je onderweg bent. Je weet wiens eigendom je bent. Toch? En daar moet je het van hebben. Dus, biddende in de Heilige Geest. En daarmee bewaart u zelf in de liefde Gods. Dat wil zeggen een gemeenschap met God. Bewaar u zelf. Dat betekent wel dat je zuinig moet zijn op jezelf. En verwacht dan de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Dat wil zeggen, met de termen van de Hebreeënbrief, wij naderen tot de troon der genade om daar te verkrijgen. Wij onderwerpen ons aan hem die op de troon der genade zit, om daar te verkrijgen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. En volgens de termen van de Efezebrief, wij leven uit de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, staat er. De overvloeiende rijkdom zijner genade. Dat is nogal wat. Nou ja, maar daar gaat het hier ook over. Wij bewaren ons in de liefde Gods en wij verwachten de barmhartigheid, met al wat wij hoor, en meekomt, van onze Heer Jezus Christus. Ten eeuwige leven, niet dat we dat leven niet hebben, maar ten behoeve van dat eeuwige leven dat geleefd zou worden en waarnaar wij zouden grijpen, volgens Paulus aan Timotheus. En volgens Romeinen 6 trouwens. Nou ja. En dan. En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende, en behoudt anderen door vrezen en grijpt ze uit het vuur. Dat wil zeggen, wij maken deel uit van een gemeenschap. dat wil zeggen van de gemeente als zodanig, waar wij een plaats innemen, waar wij van doen hebben met, laten we zeggen, broeders en zusters, waarvan ook staat dat wij eventueel tot ons zouden nemen degenen die zwak zijn in het geloof. Dit is Romeinen 14, bijvoorbeeld. Degenen die zwak zijn in het geloof neemt aan, enzovoorts. Want ja, er zijn er nog eenmaal die dat nodig hebben. Daar zou je dus eventueel over ontfermen. Ik vind het een mooi woord, omdat in het algemeen ontferming een van de woorden is ter aanduiding van het hele Nieuwe Verbond. Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond, is namelijk de ontfermer van Rugama uit Hosea, enzovoorts. De Heer heeft zich over ons ontfermd. En hier heet het: ontferm u wel eniger, dat wil zeggen dat wij ons bij gelegenheid over sommigen enigen, enkelen. Want enig betekent enkel, hè? Een eniger, dat zijn enkelen, enkelingen. Wij zouden ons daarover ontfermen omdat ze dat nodig hebben. Dat is de zachte methode. Want de harde methode staat in vers... Die versnummering klopt bij mij niet, maar vooruit. Staat in vers 23. Vers 22 is ontfermt u wel eniger, onderscheid makende. En vers 23 is maar behoud anderen door vrezen en grijp ze uit het vuur. Dat is een wat wildere aangelegenheid. Ik noem het de harde methode. Want soms moet je een harde methode gebruiken om broeders of zusters terecht te wijzen. Zo gaat het. En ik heb het over het praktische leven, uiteraard. Hè. En een terechtwijzing heeft altijd van doen met het woord en de trouw aan het woord. Niet maar of men zich aan wetten of regels houdt. Dat is een ander ding. Daar leven wij niet uit. Om het met Hebreeën 12 dan te zeggen, we zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade. En sommigen moet je dus over ontfermen, moet je als het ware bij de hand nemen. En dan zeg je, kom maar jochie, of kom maar meisje. Of... En dat dan eerst vertalen naar het Fries natuurlijk, maar zoiets. En dan, en anderen moet je wat grover toespreken. En inderdaad misschien bij de hand grijpen. En nou meekomen. Ach, gezeur. Ja, soms moet het hard. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Althans, dat was vroeger zo. Ja. En dan staat er, en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Ja, dat is een zegswijs, een beeldspraak eigenlijk. Want om nou een rokkenhater te worden, dat, ja... Ja. Men heeft mij trouwens verzekerd dat wat hier een rok heet, dat een hemd is. En daarna herinnerde ik mij dat wij vroeger als kinderen moesten wij 's winters een borstrok aan. En het was wel degelijk een hemd. Maar dan gebreid. Door Beppe. Voor de Friesen onder u dan. Maar zoiets. Dus een rok, een hemd, een tunic, zeggen ze. En dan hebben ze het weer over de klederdracht van die dagen. Maar toch maar. Gewoon het kleed van iemand. Maar het is tegelijkertijd het uitwendige. Het zichtbare van een mens. Zoals wie iemand is... komt soms, nou ja, je kan gewoon zeggen, kleren maken de man, zegt men. Maar dat betekent ook, het uitwendige aan hoe iemand gekleed is, kun je in hoge mate aflezen met wie je te maken hebt. Maar ik wilde eigenlijk het voorbeeld geven van uniformen. Want ja, de uniformen zijn uitgevonden natuurlijk aan de ene kant, omdat het uniform is en iedereen hetzelfde draagt. En dus om persoonlijke individualistische neigingen te onderdrukken. Daarom lopen de kindertjes in Angelsaksische landen nog steeds in schooluniformen. Ik vind het een geweldige uitvinding. Ja. Moesten ze hier ook doen. Ja. In Afrika doen ze het ook trouwens. Er zal een Engelse invloed zijn, maar toen maar. Maar tegelijkertijd drukt het uit wie iemand is. Want aan dat uniform kun je dan ook weer zien bij welke school. Naar welke school zo'n kind geacht wordt te gaan, enzovoorts. Er is een boel aan af te lezen aan de buitenkant. En aan een uniform kun je ook zien of iemand bij de politie is, of bij de brandweer, of bij de luchtmacht, of bij de marine, of bij de padvinderij natuurlijk. Je zat te wachten, joh, op iets geks. Ja. Nou ja. Dat heb jij gedaan, hè? Dat is waar, hè? Ja.
Al 30 jaar, ja.
Nou ja, dan kun je zien of iemand een Akela is of niet. Nou ja. Of hoe dat maar heet allemaal.
Steeds verkende, land verkende.
Is trouwens ook typisch een Engelse uitvinding, hè, de scouting.
Ja, zeker. Ja, alleen Baden-Powell.
Ja, Baden-Powell, de uitvinder van de concentratiekampen. Nee.
Dat
is historie. Dat stamt uit de Boerenoorlog. De Boerenoorlog. Dat was niet in Twente. De Boerenoorlog. Niet in de Achterhoek. Nee, nee. Dat is niet normaal meer, zeg. Dat is echt waar. Uitvinder. Zoek het woord maar op. Dat moet je kunnen vinden op internet. Dat is echt waar. Maar goed. Maar ook de man van de padvinderij, ja, dat is zeker.
Vreselijk. Scouting van boys, vinderij.
Ja.
En deed een hoop goed voor de kinderen.
En deed een hoop goed. En voor sommigen is het echt heel goed. Ja. Dus net zoiets als militaire dienst, maar voor sommige mensen heel goed. Er zijn er ook heel wat aan kapot gegaan trouwens. Maar ja, dat kan ook. Omdat het een totalitair systeem is eigenlijk. Dat werkt niet voor iedereen. Maar, toch maar. Maar wat hier staat is gewoon dat je geacht wordt verre te blijven van een levenspraktijk die uit de verkeerde gezindheid, een vleeselijke gezindheid, voortkomt. De ronk staat voor
vlees.
Ja, nee, voor hoe iemand zich gedraagt. De buitenkant, waar je tegenaan kijkt. En er zijn dingen die zijn in zichzelf helemaal niet erg of zo, maar sommige zaken komen voort uit de verkeerde mindset, heet dat tegenwoordig. Er moet een beter woord voor zijn, maar goed. En de Bijbel zegt, je moet daar verre van blijven. Vreemd genoeg, want ja. Aan de ene kant leren wij, er is niets onrein in zichzelf. Iets is pas onrein als je het onrein acht. Maar je wordt wel degelijk gewaarschuwd dat je niet betrokken raakt bij levenspraktijken die volstrekt voortkomen uit het menselijke, vleeselijke, zielijke, natuurlijke denken van de mens. En ik ben van mening dat bijvoorbeeld, want ik wil het niet al te zeer aandikken, maar ik ben van mening dat heel wat plaatsvindt tegenwoordig ook in het zogeheten christendom, in werkelijkheid helemaal niet voortkomt uit de geest of uit de geestelijke gezindheid, maar gewoon vanuit de natuurlijke mens. Het idee van wij zijn hier en we moeten er wat van maken, we moeten wat zien te bereiken, we moeten groeien, we moeten onze doelen stellen en we willen ons op een bepaalde wijze naar buiten presenteren, zodat iedereen ons kon zien dat wij, enzovoort. Dat is menselijk, dat is de oude mens, dat werkt zo niet. Dat is gericht op gedrag en op uiterlijke vorm. Liturgie. Er is op zich niks tegen. Want het is helemaal niks op tegen dat je af en toe eens wat regelt en iets in elkaar zet enzovoort. En dat je een briefje maakt. We zingen eerst van de zangleider. Ik kom die briefjes wel eens tegen, want ze laten ze wel eens liggen op de lessenaar. En dan staat er opening, lees, gebed en dan lees over en dan mededelingen. En dan hebben ze een liturgie, want zo'n ding heet een liturgie feitelijk. Als het tenminste kerkelijk bedoeld is enzovoort. Daar is op zich niks tegen, maar u weet toch ook... U, bijvoorbeeld, ja, in de tent komt het nogal eens voor dat de zangleider vergeet. Gaan ervan uit dat de spreker dat gedaan heeft op het eind van de toespraak. Dat is lang niet altijd het geval. Dus die moet goed opletten wat er gebeurt. Maar het is goed dat je dingen plant. Maar de andere kant is, als het daarom gaat, dan krijg je dus die lui. Dat zijn mensen die zich bezighouden met de samenstelling van een liturgie. En er worden conferenties over belegd, over hoe dat allemaal zou moeten enzovoort. Dan heb je het dus per se over uiterlijke vorm.
En niet meer over de inhoud.
En niet meer, precies, niet meer over de inhoud. Ja. Dan is een middel tot doel geworden enzovoort. En dat is wat overal gebeurt. En er staat dus feitelijk, daar moet je verre van blijven. En dit is een nette toepassing van wat hier staat. Maar het kan ook gewoon zijn een specifieke levenswijze van iemand die voortkomt uit een verkeerde gedachtegang. En de Bijbel zegt, je moet er verre van blijven. Zal ik eens even snel, je kunt het toch naluisteren. Ik zeg u, in Matteüs 18 vers 17 staat, zo zei hij u als heiden en de tollenaar. Afkeer hebben van, heb ik het over. Romeinen 12 vers 9. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Romeinen 16 vers 17. Wijkt af van dezelfde. 1 Korinthe 5 vers 5. De zulke over te geven aan de Satan. ... Dat zou je moeten doen namelijk. Dat is een afkeer hebben van, hè. 2 Thessalonicenzen 3 vers 6, dat gij u onttrekt, enzovoort. Het gaat om het vermijden van anderen dus, van andere mensen, nee, van andere gelovigen zelfs. 2 Thessalonicenzen 3, ik noemde vers 6 en nu noem ik vers 14, vermengt u niet met hem. Dat betekent, ga er niet mee om. En zorg dat je niet betrokken raakt. 1 Timotheus 6 vers 5. Wijkt af van de zulken. 2 Timotheus 2 vers 16. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Mensen die allemaal een grote mond hebben en niks te zeggen hebben. 2 Timotheus 2 vers 21. Wie zichzelf van deze reinigt. Dat is allemaal schriftplaatsen die zeggen, ga er niet mee om, blijf erbij vandaan, bemoei je er niet mee, zorg dat je er niet mee te maken krijgt enzovoort. 2 Timotheus 3 vers 5. Hebt ook een afkeer van deze. 1 Titus 3 vers 10. Verwerp een ketterse mens. Dat is ook iemand die afwijkt van de gezonde woorden Gods. En de apostel der liefde, die aardige lieve man, want dat is de reputatie van Johannes, die schrijft in 2 Johannes vers 10, ontvangt hem niet en zegt niet, dag, goeiedag. Dat is Rijk de Gooier. Ja, nee, maar goed. Ontvangt hem niet en zegt niet, wees gegroet. Nou ja, en dan deze. Haat de rok die van het vlees bevlekt is. Dat wil zeggen, blijf erbij uit de buurt. Gaat het niet meer om. Het punt is namelijk dat bepaalde zaken als besmettelijk zijn. Je gaat nog denken dat het gewoon is als je er alle dagen mee te maken krijgt. En daar moet je oppassen met wie je omgaat. Je moet oppassen met wat je tot je neemt, schreef Bertex meer dan 100 jaar geleden. Die zei, je maakt je zorgen over wat je eet, omdat je bang bent dat het niet goed voor je is. Maar je zou betere zorg kunnen dragen voor het geestelijk voedsel dat je tot je neemt. Want je hoeft niet alles te eten wat je voorgezet wordt. En je hoeft niet de nieuwste boeken te lezen, al is het dan literatuur. Van wat ze nu weer bedacht hebben, enzovoort. Dat is nergens voor nodig, dat hoeft niet. Je hoeft niet op de hoogte te blijven van wat er omgaat in de wereld tot vandaag. Enzovoorts. En je hoeft niet om te gaan met allerlei dingen die in het gewone leven blijkbaar heel gewoon zijn. Want ze zijn niet gewoon, ze zijn niet de norm. En het besmet je denken. Het verlegt je grenzen, je verliest je focus. Dat ken u toch, hè? Kijk even naar Marlies, je verliest je focus. Je ziet het niet meer zo scherp. En dat, nou ja, en dat is hetzelfde als wat in Hebreeën 2 heet. Je zou niet de enige tijd doorvloeien. Dat is hetzelfde, dan zie je het niet meer zo scherp. Dan gaan de kleuren, de beelden, de ideeën in elkaar over. En dat is wat gelovigen altijd bedreigd heeft. Dat is eigenlijk waar we het eerder over gehad hebben, met een aanleiding van het noemen van de naam Bileam. Bileam die zegt, ja, als je Israëlieten wil bestrijden, vermeng je met ze. Dan verliezen ze hun identiteit. Dat is wat de Duitsers geprobeerd hebben met de Polen. Polen was dan weer van Rusland, dan weer van Pruisen enzovoort. En toen heette die man ook weer, ik ben altijd zijn naam kwijt. Die man die eigenlijk Duitsland, Bismarck, die had in gedachten om met die Polen om te gaan zodanig dat ze hun identiteit verloren, dat ze Duitsers zouden worden. Het is niet gelukt. Maar Polen valt nog steeds tussen de wal en het schip. Ja. Het is de bekende techniek. Vermengen en daarmee verliezen ze hun identiteit. Dat is waarom Joden zo vasthouden aan hun religie en hun aard. En bovendien de mond vol hebben over antisemitisme. Want daarmee bewaren ze hun identiteit. Als je gaat zeggen, maar wij worden vervolgd. Dan heb je meteen bepaald, wij zijn iets, wij zijn iemand. Ik zei niet dat er geen antisemitisme is. Ik zei ook niet dat ze niet vervolgd werden. Maar ik zei wel dat als je daarop blijft hameren, dan blijf je iemand. Dat doen de Palestijnen doen dat ook. Wij zijn Palestijnse vluchtelingen. Er waren de 300 zoveel duizend. En nu zijn er 2,5 miljoen. En ze zijn allemaal Palestijnse vluchtelingen. Wat een onzin. 3 generaties verder. Maar je blijft het gewoon roepen. En dan zijn wij Palestijnen. En dan hebben wij rechten, want wij zijn iets en we hebben dan dus rechten, enzovoorts. Zie? En wij als kinderen Gods worden gewaarschuwd dat we ons niet vermengen. Israël werd gewaarschuwd zich niet te vermengen. Ephraim werd gewaarschuwd zich niet te vermengen, want het zou zijn identiteit verliezen. En wij worden gewaarschuwd ons niet te vermengen met de wereld, dat heet wereldgelijkvormigheid. In Romeinen hoofdstuk 12, ik moet even lang nadenken deze keer, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Daar moet je moet er dus ook echt op bedacht zijn. Zo van, ja, maar dit is niet hoe het in de Bijbel staat. Dit is niet hoe ik geleerd heb, dit is een ander iets. En wij worden gewaarschuwd, want de verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij ons. Daarom las ik u in grote haast een stuk of 12, misschien wel 15 teksten even voor. Waar staat, er zijn er meer denk ik, maar waar staat, heb een afkeer daarvan, blijf daar uit de buurt, bemoei je daar niet mee, enzovoorts. Er zijn er meer, want ik kwam 3 Johannes niet tegen en die hele brief gaat daarover. Echt wel. Nou goed, misschien noemen ze ons daarom een secte, ik weet het ook niet. Misschien komen we dan alleen te staan, maar dat was al zo, want we staan buiten de legerplaats. Maar het punt is dat waar wij leven uit geloof, daar geldt vers 24 en 25. Daar geldt dat we iemand hebben die machtig is ons van struikelen te bewaren en ons straffelijk te stellen, want je kunt dus wel degelijk straffelijk zijn, maar hij is machtig om ons onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. En die God, die machtig is dat te doen, komt alle heerlijkheid en majesteit en kracht en macht toe bij de nu en in alle eeuwigheid. Dat is de alleen wijze God tegenover de eigen wijsheid van de mens, uiteraard, met zijn kapsones, met zijn grote woorden, de mens met zijn gemurmureerd tegen al wat God geopenbaard heeft, enzovoorts. En dat schijnt een flinke stap te zijn voor een mens. Maar hij zou die stap moeten doen. Zijn eigen wegen, zijn eigen gedachten opgeven. Jesaja 55 is dat. Zijn eigen gedachten opgeven en zich onderwerpen aan God en zijn gedachten. Dat wil zeggen daarna luisteren. Oor tot hem neigen en dan geeft de Heer ons zijn woord. En met dat woord die levenskracht van een nieuwe schepping. Dat is wat het is. Je kunt het hele verhaal samenvatten met één zin. Onderwerpt u dan goden en de duivel zal van u vliegen. Zo staat het op een andere plek. Dat is het enige wat helpt. Een van de fouten die men maakt is te gaan strijden tegen de wereld en tegen wereldse invloeden enzovoort. Of tegen je oude mens. Je moet er niet tegen strijden, je moet er afstand van nemen. Je moet het negeren. Je moet het ook niet ontkennen, je moet het negeren. Het is de oude mens, het is de oude wereld, die bestaat nog inderdaad. Maar speelt geen rol van enige betekenis. Was de bedoeling. Voor God namelijk niet. En daarom zouden wij het ook naast ons neerleggen, afleggen aangaande de vorige wandeling. En de nieuwe mens aandoen heet dat. En echt, in essentie, meer is er nauwelijks over te zeggen. In essentie betekent dat ons laten onderwijzen door zijn woord en daar de volle consequenties uittrekken, ook voor ons praktische leven. Waarna uiteraard volgt en dankt God in alles. Voor het leven dat je hebt gekregen uit genade en voor de mogelijkheid die je geeft om je leven zinnig te besteden in dienst aan hem. Nou ja, in trouw aan hem en zijn woord. Dat is wat het is. En daar zullen we de Heer voor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen en onze heilige handen tot u mogen opheffen, opdat u die zou vullen. Want u hebt ons zodanig bekwaam gemaakt dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. En onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. In uw dienst, in plaats van betrokken te worden in de bezonjes, de zorgvuldigheden van de natuurlijke mens en van dit oude aardse leven. Maar we danken u dat u ons daar bovenuit tilt. En dat we met de dichteres mogen zeggen wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Omdat wij uw eigendom geworden zijn en u kennen als die goede herder die toezicht houdt op die schapen die u verzamelt, opdat u die brengen zou aan grazige weiden nu. En we danken u dat we daaruit mogen leven. In het besef dat u ons niet zou begeven, niet zou verlaten, uw oog zou op ons zijn. En zolang wij onze ogen gericht houden op u, bent u het die ons geeft genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wij danken u voor het grote voorrecht te mogen leven ook in deze tegenwoordige tijd, deze bedeling, waarin u uw volk van eerstgeborenen verzamelt die voor de hemel bestemd is. En we danken u dat we niet de verantwoordelijkheid meer dragen voor de oude wereld om ons heen, maar de verantwoordelijkheid hebben om onze harten open te stellen voor uw woord, zodanig dat het onze harten en levens zou vullen, maar ook zodanig dat wij die woorden weer zouden spreken. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan. Bij uw kracht, bij de kracht van uw genade, opdat die in onze zwakheid volbracht zou worden en opdat onze levens zouden zijn. In dienst van u en daarmee tot eer van uw naam. Amen.